Ja, er zijn van die vragen en bijbelgedeeltes die we, als we heel eerlijk zijn, maar knap lastig vinden. In het Oude Testament staan veel van die teksten. Vandaag is Henk Rothuizen te gast. Hij was jarenlang voorganger en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. En hij zal ons vandaag laten zien hoe het hele Oude Testament eigenlijk al naar Jezus wijst. Henk, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, de vorige keer dat we elkaar spraken, dat was in juni 2016. Toen ging het ook trouwens over zo'n heel pittig thema, over de hel, waar jij een boek over hebt geschreven. Je deelde toen al dat je vrouw ernstig ziek was. Ze is begin het jaar overleden. Hoe is het nu met je?
Het correcte antwoord is, het gaat wonderlijk wel met me.
Ja?
Ja, en dan het accent wel op wonderlijk. Ja, ik ontdek dat God er is in het verdriet en in de blijdschap. Dus God geeft dingen waar ik erg blij mee ben, dat het goed gaat.
Mm-hmm.
Maar God is natuurlijk ook in de dagen dat er nog steeds verdriet is. Ik zit natuurlijk nog in een rouwperiode en dat komt soms wel over me heen.
Ja, het is nog eigenlijk heel vers.
Ja, net ruim een half jaar geleden, ja.
Het is heel vers en toch ben je al wel een boek aan het schrijven over omgaan met lijden. Komt dat hieruit voort?
Ja, op het moment dat mijn vrouw ziek werd, ben ik gaan studeren over het lijden. Heb ik geprobeerd alles wat ik kan tot me te nemen. In de hoop dat ik een antwoord zou vinden op het vraagstuk, waarom staat God het lijden toe? Dat is de grote hamvraag.
Mm-hmm.
Mijn vrouw zei toen van, waarom doe je dat? Je weet dat er geen antwoord is. En ik zei, ja, maar als ik niet gezocht heb, kan ik niet zeggen dat ik gezocht heb. Ik moet wel dat gaan onderzoeken.
Oh ja.
En daar heb ik echt wel God in ontmoet, in hele mooie antwoorden. En toen Joke eenmaal overleden was, toen ben ik als rouwverwerking eigenlijk dat allemaal op papier gaan zetten. Van wat heb ik nou al die jaren dat ze ziek was en gestudeerd heb,
mm-hmm.
Wat heb ik geleerd? En hoe is God toch een vader voor mij midden in zo'n soort lijden, ja.
Want dat heb je eigenlijk ontdekt de afgelopen jaren. En nog steeds dan misschien wel.
Nou, het vaderhart van God is natuurlijk mijn topic. Naast het Koninkrijk van God.
Mm-hmm.
Dus je moet in het lijden toch ook God als vader weer ontdekken. En die heb ik ook ontdekt.
En wanneer is het boek klaar?
Nou, ik weet nog niet hoe het gaat heten. Het zal wel, zelfs al ga ik. Dat was Jokers grootste tekst.
Oh, ja.
Psalm 23, zelfs al ga ik door de hal van diepe duisternis.
Ja.
En eind november komt het uit bij uitgeverij Gideon.
Kijk, hebben we dat al even gezegd. En ik weet ook zeker dat we daar dan tegen die tijd ook met elkaar over gaan spreken.
Gaan we doen.
En vandaag gaan we het dus hebben over, kom je eigenlijk ons onderwijzen over dat topic, die oude testament. En om te beginnen wil ik je een aantal stellingen voorleggen. En waar mogelijk wil ik je vragen om dat ook met ja en nee te beantwoorden. En nuance, die komt later in deze uitzending. Daar hebben we genoeg tijd voor. Stelling 1. Ik lees liever in het Nieuwe Testament dan in het Oude Testament.
Ja.
dat is heel makkelijk. En dan heel kort waarom?
Jezus zit in het Nieuwe Testament. En ik vind dat je het Nieuwe Testament dat moet je hart worden. En vanuit het Nieuwe Testament kan je het Oude Testament lezen.
Kijk, daar zeg je al iets heel wijs. Stelling 2. Mensen die het Oude Testament negeren, missen een deel van wat God ons wil geven.
Nou en of, ja.
Ook helder, loud en clear. Hier komen we op terug. Stelling 3. Er zijn delen van het Oude Testament die ik ook niet begrijp.
Ja.
Ook ja. Je doet ook heel mooi ja of nee.
Ja, je vroeg om ja of nee antwoorden.
Nee, je doet het heel braaf, wilde ik bijna zeggen. Stelling 4. De God uit het Oude Testament is wezenlijk anders dan de God in het Nieuwe Testament.
Nee.
Nee, dus ja, nee. Nou, dan weten we al een beetje waar je staat en wat deze uitzending ook terug gaat komen. Snap je dat mensen moeite hebben met het Oude Testament? Of dat er mensen zijn die moeite hebben?
Ik ben er zelf één van, dus er zijn gedeeltes in het Oude Testament waar je, als je de eerste keer er tegenaan loopt, waar je moeite mee moet hebben.
Hoezo?
Nou, als ik lees dat God opdracht geeft tot genocide, zeker met onze begrippen nu van genocide, hè, aan Samuel aan Saul, moord alle Amalekieten uit omdat ze 200 jaar daarvoor het volk Israël geblokkeerd hebben in de woestijn. En dan staat er letterlijk dat God zegt, alle mannen, alle vrouwen, alle runderen, alle zuigelingen, alle baby's. Daar schrik ik van.
Ja. Dus daar moet je dan wel moeite eigenlijk mee hebben als mens zijnde.
Dus dat maakt wel de zoektocht interessant van hoe moet ik dit lezen of wat moet ik daarmee doen?
Ja. Is het dan een zoektocht? Heb je in je eigen leven ook wel momenten gehad dat je het gewoon dan misschien het Oude Testament even negeerde?
Ik ben wel opgevoed in het negeren van zulke soort teksten, ja. Daar werd nooit over gepreekt. En zeker niet de vraag gesteld. En dat snap ik ook wel, omdat je binnen een bepaalde context van denken je preken maakt.
Dus hoe zit dat dan?
Nou, God is onveranderlijk. Hè? Daar moet je niet aan tornen. Dus de God van het Oude Testament is dezelfde God als de God van het Nieuwe Testament. Daar is in de tweede eeuw heel veel ruzie over geweest. Dus God is onveranderlijk. Dat staat voor mij ook als een paal boven water. Maar dan lijkt het wel vreemd dat de God van Jezus dit zegt. Dus dan heb ik ineens een probleem. Dus ik heb een probleem.
Ja.
En daar moet je het ook wel houden van. En daar kunnen we op ingaan. Weet je. Er zijn een aantal invalshoeken waar je of piketpaaltjes die je wel moet slaan. De een is dus de onveranderlijkheid van God. Anders kom je inderdaad terecht in de fout van de eerste kerk. Dat de God van het Oude Testament een andere God is.
Mm-hmm.
De onfeilbaarheid van de schrift. Geloof je dat? Of ga je nu zeggen, ja, nou ja, die schrift is niet goed, weet je wel. Ik had van de week een gesprek met een voorgangers over dezezelfde vragen.
Ah.
En iemand zei van, ja, een theoloog die mij heeft opgevoed, die zei van, dat God het niet gezegd heeft, maar de duivel heeft het gezegd. Dus dan gaan wij of de autoriteit van de schrift of de onfeilbaarheid van de schrift tas je aan.
Ja.
Nou, nee, die blijft staan.
Ja.
Dus dan, dat is het volgende probleem. Daar wil je ook niet van afwijken.
Ja, want eigenlijk, je hebt dus eigenlijk een wat je nu ook benoemt. Je hebt eigenlijk een beetje vier manieren hoe je dus met het Oude Testament om kan gaan. Dus dan heb je al even
piketpaaltjes die ik vasthoud.
Ja.
Ja, dus de onveranderlijkheid van God.
Mm-hmm.
De autoriteit of de onfeilbaarheid van het woord.
Mm-hmm.
De moraliteit van God. Is God een goede God of niet?
Mm-hmm.
En dat staat voor mij ook zo vast als huis. En het negeren. Wat een hele lekkere, makkelijke escape is. Laat lekker liggen en praat er niet over. Maar ja, als je buurman erover begint, moet je wel een antwoord hebben.
Dan loop je dan ergens een keer vast als je het gewoon eigenlijk negeert?
Nou ja, vroeg of laat komt die vraag een keer op je pad. En
dat is bij jou dus al gebeurd?
Ja, ik ben natuurlijk ook voorganger. En als voorganger mag je niet negeren. Als de buurman, de atheïst, mij die vraag stelt.
Ja.
Hey, ik heb het Oude Testament gelezen, moet ik een antwoord hebben? En ik zou maar zeggen, iemand die niet verantwoordelijk is voor het onderwijs kan zeggen, ja, ga maar aan de dominee vragen, weet ik niet. Ik vertrouw de heer, punt uit. Ja, prima. Ja. En dat kan, dat vind ik ook helemaal niet erg. Er zijn hoogstwaarschijnlijk ook andere gebieden die ik nog steeds negeer.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, ik ken God nog niet ten volle. Ik geloof dat ik daar een eeuwigheid voor nodig ga hebben. Dus dat er is nog wel wat te leren.
Er is nog steeds wat te leren, ook op een latere
en te
leeftijd.
Ontdekken.
Ja, precies. Wat is dat dan nu? Is die houding dus bij jou veranderd? Van eerst van hoe je opgevoed was. Ik negeer het naar van ik ga zoeken en ik ga.
Het leven is natuurlijk een en al verandering. Hè? Ik ben ouder geworden, zoals je ziet. Hè? Ik word wel knapper, dacht ik zelf. Maar,
absoluut.
Nou, daar zijn we het over eens. Je verandert het. Maar het leven brengt dingen op je weg. Ik heb nog nooit zo bij het lijden stilgestaan als de afgelopen 3 jaar.
Ja.
Ja, logisch. Waarom? Omdat mijn eigen vrouw aan kanker is overleden.
Ja.
Dan ga je wel stilstaan.
Ja.
En je deelt je leven met God. Dus je gaat God erin betrekken. Hoe zit het hier? Ik kom uit een hoek waar bijna alleen maar gepredikt wordt over genezing. En de evangelische beweging heeft helemaal geen theologie over het lijden. Ik ken zelfs een voorganger die zegt van, wij willen geen theologie van het lijden. Daar willen we helemaal niet over nadenken, want dat tast het geloof aan. Nou, dat vind ik klinkerklaar onzin natuurlijk. Mijn geloof staat vast. En ik geloof nog steeds in de God van genezing. Maar ik geloof ook dat er iets over lijden te leren valt. En dat is voor deze tekst precies eender.
Ja, omdat het dan op je pad komt, dan ga je het wel onderzoeken. Maar als voorganger moet je dus ook af en toe, als het dus niet op je pad komt, moet je dus ook meegaan dealen. Wat heb je vroeger al eens gedaan met een stuk waarvan je niet wist wat je ermee moest?
Negeren. Gewoon negeren, hoor. Nee, ik ben geen theoloog. Ik ben een voorganger. Dus bij mij is het leven meer zo van als mensen met problemen bij me komen, met pastorale insteek, zit meestal vooraan. Dan ga je naar antwoorden zoeken. eigenlijk hetzelfde ook. Weet je, als je een huis gaat kopen, ga je kijken, hey, wat is dat, een hypotheek, en hoe werkt dat, en welke hypotheken zijn er allemaal? Ik ben nooit met hypotheken bezig geweest voordat ik een huis kocht. Het komt op je weg en dan ga je ermee dealen.
Ja.
En deze vragen zijn de laatste tijd worden ze veel gesteld. 50 jaar geleden werden die vragen niet zo veel gesteld. Daar stond de onfeilbaarheid van het woord soort vast omlijnd. En kon je geloof ik wegkomen met vragen, ja, dat weten we niet. Of je moet God maar vertrouwen, simpele antwoorden.
Mm-hmm.
Die op zich ook goed zijn. Ja, als je daarmee tevreden kan zijn en je kan verder leven met de Heer, er staat toch niks verkeerds aan.
Maar kunnen wij daar tegenwoordig dus minder tevreden mee zijn?
Is God zich ook niet steeds meer aan het openbaren en geeft hij ook steeds meer antwoorden? Groeien we in ons geloof? Is het christendom ook een evolutie naar een geweldige eindtijd? Of is het christendom een vaststaand codex van zo is het en zo was het altijd en zo zal het ook altijd zijn? Nou, ik hoop van niet hoor, want ik ga zondags graag naar de dienst. Maar als dit een voorspiegeling is van onze eeuwige diensten, ik hoop dat we wel wat groeien en dat we steeds meer ontdekken. Dus, zie het als een huwelijk.
Ja.
Ik ben smoor verliefd op Joke geweest toen ik ze voor het eerst zag, maar ze is alleen maar mooier geworden.
Ja.
Ja.
Dus het is ook eigenlijk als je... we kunnen het dus bijna negatief misschien inzien van... we zijn misschien minder tevreden of we vertrouwen minder op God, of we stellen veel meer vragen. Maar dan kan je dus ook eigenlijk als iets positiefs zien, want God laat zich misschien ook meer vinden.
Zonder meer. Paulus zegt van hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is zijn doel. Je wilt te groeien in het kennen van de Heer Jezus. De Heer Jezus die ik kende toen ik tot bekering kwam. Nou, dan was ik erg dankbaar, vooral dat ik gered werd en ticket naar de hemel had. Ja, dat ligt toch wel een beetje achter me. Ik ben nu wel dankbaar voor veel meer dingen.
Ja.
En hem kennen en intiem met hem omgaan is mij veel kostbaarder dan wat ik ooit ervoor geleerd heb.
Ja.
Je groeit. Of laten we anders zeggen, je behoort te groeien.
Je behoort te groeien. En daarin is ook, want vandaag gaan we het hebben dus over ook die juist die moeilijke dingen, het Oude Testament, waar je misschien het liefst wil negeren. Of misschien wil je denken, nee, maar God is veranderlijk. Of nou ja, dat je al die pakketpaaltjes wat je zojuist noemde. Maar dan ben je eigenlijk wel van, nee, maar God verandert niet. Maar dan heb je wel een mooi licht heb je daarop, hoe God niet verandert, maar juist ja, eigenlijk naar ons toekomt. Dus eigenlijk zichzelf juist steeds meer openbaart. Daar gaan we zo meteen verder over praten na muziek van Sela, het woord van God.
Die troon.
Vandaag leren we hier bij Jurieke meer over het Oude Testament. Soms weet je misschien geen raad met verschillende teksten daaruit. En bijvoorbeeld over geweld. Hoe past dat bij Jezus? Nou, we hebben hier spreker en schrijver Henk Rothuizen uitgenodigd om hier zijn licht over te laten schijnen. En we begonnen net met een aantal stellingen. En de laatste was: de God uit het Oude Testament, ja, dit is wezenlijk anders dan de God in het Nieuwe Testament. En jij zei: nee, dat was ook eigenlijk zo'n piketpaaltje van je. Daar valt niet over te twisten. Maar het lijkt natuurlijk zo'n groot verschil. De God die opdracht geeft hele volken uit te roeien, om plek te maken voor het volk Israël. En de God die liefdevol zijn zoon overgeeft om te sterven voor de mensen die hem willen volgen. Hoe kan dat?
Hoe dat kan?
Ja.
De betere vraag is: hoe lees je de Bijbel? Dus als God onveranderlijk is, wie is dan wel veranderlijk? En dat is de mens. En eigenlijk is, als je praat over de onveranderlijkheid van God, praat je over een Copernicaanse revolutie. Copernicus die ontdekte dat niet de zon om de aarde draaide, maar dat de aarde om de zon draaide. Het heeft de man heel veel gekost. En we zeggen nog steeds, de zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Dat is helemaal niet waar hoor. Klopt helemaal niks van. Wij zijn het die draaien. Nou, hetzelfde is, God staat vast, maar de mens draait om God heen. En die is ergens begonnen met een afschuwelijke zondeval, die volgens mij nog veel groter is dan wat wij ervan maken. Dus Adam is echt God helemaal kwijtgeraakt. En ook buiten de paradijs gezet, waar de boom des levens stond, om opnieuw de boom des levens te gaan ontdekken, zodat hij niet en zondig en eeuwig zal leven. Dat is een afschuwelijk iets natuurlijk.
Ja.
Dus men kende God totaal niet.
Nee, daarvoor eigenlijk wel? Waren ze...
Ja, wat dat in heeft gehouden voor de zondeval. Ik weet niet hoe het leven zonder zonde eruit ziet. Dat moet ontzettend mooi zijn. En hoe die breuk dan ook precies eruit ziet, weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het er is.
Ja, en hoe jij dat schetst, klinkt inderdaad een stuk heftiger dan dat je normaal te horen krijgt.
Veel heftiger.
Ja, dus het hele beeld, ze hadden geen beeld meer van God eigenlijk.
Nou, misschien heb je daar helemaal gelijk in. En dan krijg je de weg van Abel of de weg van Kaïn, de weg van het geweld of de weg van aanbidding. En dan gaat God zich stapje voor stapje openbaren. Dus als je pakt Jehovah Jireh, God voorziet, dan heeft Abraham die ervaring dat God voorziet. En dan noemt hij de berg, dit is de plek waar God voorziet. Maar dat betekent dus dat hij daarvoor niet wist dat God voorzien zou. Dus dat is een openbaring. Net zoals dat jij in je leven ook ineens iets nieuws ontdekt van God.
Ja, dat je denkt, tadaa, ja.
Ja. Dus dat betekent ook dat je de Bijbel als zodanig moet lezen. Hiervoor kenden de mensen God als voorziener niet. En schrijven ze en denken ze vanuit wat ze dan weten.
Ja.
Als je preken van mij hoort, waar je vader ook naar geluisterd hebt, dan praat je over 30, 40 jaar geleden. Ja. Ik ben blij dat die op bandjes stonden, cassettebandjes. En ik ben erg blij dat veel van die bandjes vernietigd zijn. Weet je wel? Dat zou ik nu niet meer zeggen.
Ja, omdat je zelf...
Omdat je zelf meer openbaring hebt gekregen, meer wijsheid, meer inzicht.
Omdat je verandert.
Ja.
meer. Dus als je ook naar het geweld kijkt dan in het Oude Testament, kan je dan zeggen dat God zich dan daarin dus ook heeft aangepast? Want het was de tijd van, nou ja, al die volkeren tegen elkaar, dat God zich daar...
Calvijn zegt, heeft de theologie van accommodatie. Dat God zich voortdurend aanpast aan de mens. Nou, dat is een hele mooie. En het mooiste zie je dat in Jezus. Jezus die naar de aarde komt en niet zegt, kom maar naar mij toe. Nee, ik kom naar jullie. Ik pas mij aan jullie. Ik word mens. En in dat mens zijn zal ik laten zien wie God de Vader werkelijk is. En als je naar mij kijkt, dan zal je God kunnen zien. Nou, dat is een fantastisch iets. Mm-hmm. Weet je, dus daar zie je dat God steeds naar ons niveau komt.
Maar dat deden dus daarvoor, dus eigenlijk dus ook al.
Want God is onveranderlijk en dat doet hij dus overal.
Ja, zo.
Zo simpel ligt hij.
Ja, nou, tada, daar hebben we het, daar hebben we het antwoord. Ja, het lijkt simpel, maar het is toch natuurlijk best wel heel ingewikkeld. En even een uitstapje van het geweld. Een van de dingen die in het Oude Testament voorkomen is bijvoorbeeld ook dat mannen meerdere vrouwen hebben. In het Oude Testament lezen we niet dat God dit afkeurt, maar in het Nieuwe Testament lezen we dat God voor een huwelijk van één man en één vrouw wil gaan. Kan je dit dan ook in dat licht lezen? God past zich aan waar de mens op dat moment zit?
Blijkbaar wel, want laten we eerlijk zijn, als God een heilig God is en wij, zeker een bijbelgetrouw christen, heeft het huwelijk heel hoog staan. En we maken behoorlijk wat stampij over samenwonenden, noem maar op. Nee, dat huwelijk is superheilig. Nou, als je het Oude Testament leest, vind ik God daar vrij mild in. Als je heel Genesis leest, is het één grote orgie en
polygamie,
de meest vreselijke zonden,
ja,
rijgen zich aaneen. Dus het schildert hoe de mensheid is, waar God middenin komt. En de uitdaging ligt er. Toon mij nou zo'n goed huwelijk in het Oude Testament. Aan wie denk je dan? En dan ga je heel lang zitten nadenken en dan kom je ergens bij Elkana en Hanna uit. Nou, of dat nou zo'n geweldig idee is, hè? Hanna kan geen kinderen krijgen en dan zegt Elkana, Hanna, weet je niet dat jij veel meer waard bent dan 1000 kinderen, weet je wel? En Hanna natuurlijk, je hebt het helemaal begrepen, Elkana. Je weet wat een vrouw wil. Ik denk dat ik een klap voor mijn kop gekregen had. Hè?
Ja.
Je snapt het niet.
Ja.
Nou, dus in het Oude Testament vind je heel weinig goede huwelijken.
Ja. Maar had God dan niet dan gewoon in het wetboek kunnen zetten?
Eén man, één vrouw. En iedereen die dat niet doet, wordt gestenigd. Nou, dan hadden we een kale en lege wereld gehad. Dus het groeit. God begint ergens en langzaam, stap voor stap, openbaart hij wie die werkelijk is. En leren wij daaruit hoe wij moeten leven. En daar zitten gedeeltes in dat God zegt, oké, jullie willen niet direct van me lezen, van me leren, maar jullie willen de wet. Mozes, ga jij de berg maar op en vertel ons wat God tegen ons zegt en wij zullen het doen. De mens vraagt om de wet. En dus geeft God de wet.
Ja.
En dus zegt God, ik wil dat je die en die rituelen doet. Offers, de brandoffers.
Mm-hmm.
En de psalmist zegt, leuk, erachteraan. God wil helemaal geen brandoffers. Barmhartigheid. Dan kijk je naar Jezus, dan ga je vanuit het Nieuwe Testament lezen.
Mm-hmm.
En dan zegt Jezus tegen de farizeeën, je moet eens leren wat het betekent. Ik wil geen brandoffers en zondoffers, maar ik wil barmhartigheid.
Ja.
En daarmee zet hij de hele wet eigenlijk aan de kant. Of wat wij zeggen, hij vervult de wet. Dus dat hele stuk van het Oude Testament van de wet krijgt ineens een andere kleur.
Ja.
Dus het is een procesboek. Het groeit steeds.
Ja.
En pas bij Jezus zien we wie God werkelijk is.
Het is een procesboek. Met die gedachten gaan we even naar de kleine break toe. En ik ben heel erg benieuwd wat je hier thuis van deze... Ja, van misschien wel eerst heel vernieuwend voor je. Of dit ken je al. Of heb je vragen? Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En heb je vragen voor Henk Rothuizen over dit onderwerp? Dan kan je ook reageren via grootnieuwsradio.nl. /bijjorieke. Of stuur een appje naar de studio. En zometeen gaan we uiteraard nog dieper over dit onderwerp doorpraten.